hier willen deelnemen kunnen plaatsnemen. Mevrouw van der Wielen, nu het woord. De afspraak is net gemaakt dat we graag na afloop van de presentatie de vragen stellen. Dus als u ze wilt opschrijven, graag.
Goedenavond, mijn naam is Trudy van der Wielen. Ik werk bij de Peelgemeenten. En ik ben vanaf het begin af aan eigenlijk betrokken bij het onderwerp beschermd wonen. Fijn dat ik even een korte presentatie mag geven over de stand van zaken van het beschermd wonen. En ik ga graag in op eventuele vragen die na die presentatie nog resten. Toen wij beschermd wonen overkregen in deze regio was het voor ons een redelijk blanco terrein. Wij wisten eigenlijk niet wie de cliënten nou precies waren. Er zat veel onduidelijkheid in de gegevens die we vanuit het Rijk kregen. De budgetten, daar was veel discussie over landelijk. En we wisten eigenlijk ook niet goed welke aanbieders er nou beschermd wonen leverden. En dat kwam ook omdat we in deze regio koploper waren van het aantal PGB-verstrekkingen op dit onderwerp. Tegen de 60%, waar dat landelijk zo ongeveer rond de 20% lag. En dat maakte ook dat je veel minder zicht had op wie zijn dan die aanbieders. Dus voor ons echt een noodzaak geweest om heel snel met het onderwerp aan de slag te gaan. En dat hebben we de afgelopen jaren met voortvarendheid gedaan, samen met de aanbieders en met cliëntvertegenwoordigers. Ik ga daar iets over vertellen waar we nu staan. Te beginnen bij waar hebben we het dan over met beschermd wonen. De aantallen, zowel cliënten als aanbieders. Iets over de werkafspraken met Helmond die we hebben moeten maken in het afgelopen jaar. Toen we gingen ontvlechten met de PIL 6.1. Resultaten, ontwikkelpunten en landelijke ontwikkelingen. De definitie, dat is wel van belang. Met beschermd wonen hebben wij aangesloten bij de wettelijke definitie van beschermd wonen. Dat gaat om een doelgroep die echt niet zelfredzaam is, waar sprake is van psychische of psychiatrische problematiek. Mensen die ouder zijn dan 18 jaar en mensen die aangewezen zijn op een beschermde woonomgeving waar 24 uur toezicht wordt geleverd en waar ook de woonfunctie en de verblijfsfunctie, dus ook het eten, de verzorging, alles is inbegrepen. Dat was de definitie van beschermd wonen. En die hebben we ook gebruikt in de transformatie die wij met elkaar hebben gedaan in deze regio. En dat betekende ook dat er een belangrijk deel van de doelgroep eigenlijk niet onder die definitie bleek te vallen. Er was een deel van de cliënten met een indicatie beschermd wonen, die wel de indicatie had, maar die feitelijk niet woonde in een situatie die als beschermd wonen bestempeld kon worden. Die hadden wel een vorm van intensieve begeleiding nodig, intensiever dan in de reguliere WMO mogelijk was. En we hebben daar een aparte categorie voor ontwikkeld en dat is de categorie begeleiding plus. En dat is een intensieve vorm van woonbegeleiding of van begeleiding voor de problemen waar deze doelgroep mee te maken heeft. En dat kan dan gaan om bijvoorbeeld psychiatrische problematiek, medicijngebruik, eventueel combinatie met verslavingsproblematiek, omgaan, sociale contacten en het zichzelf verzorgen, schuldenproblematiek en dagbesteding. Dat zijn zo ongeveer de onderwerpen waar het dan over gaat en waar wij die begeleiding, die intensieve begeleiding plus ook op richten. Het aantal cliënten op dit moment, die ziet u eigenlijk in de ene laatste kolom. Unieke klanten gaat het dan om, die zijn voor Laarbeek, of in de laatste kolom, sorry, voor Laarbeek gaat het dan om 21 unieke cliënten die beschermd wonen hebben of een begeleiding plus voorziening. En daarvan is er één die beschermd wonen heeft en de overige zijn begeleiding plus. En begeleiding plus wil zeggen dat gaat om mensen die in bijvoorbeeld een wooninitiatief wonen, zelfstandig huur betalen, maar die intensieve vorm van begeleiding krijgen. In totaal gaat het om in Laarbeek om 36 verstrekkingen. Dat komt omdat mensen meerdere verstrekkingen kunnen krijgen. Dus je kunt begeleiding plus krijgen. Dat is individuele begeleiding. Maar daarnaast ook dagbesteding of een vervoersvoorziening. Omdat je zelf niet naar de dagbesteding kan gaan zelfstandig. Dus het gaat om een relatief klein aantal mensen in Laarbeek. Het aanbod. Ik zei al dat wij heel weinig zicht hadden in 2015 op wat gebeurt er nou eigenlijk. Nou, we hebben met onze beleidsontwikkeling ingezet op die transformatie. Daarbij staat centraal van mensen zoveel mogelijk in de eigen wijk, in de eigen omgeving, zo zelfstandig mogelijk laten wonen en daarbij de begeleiding leveren die er nodig is. Tegelijkertijd hebben wij ook een kwaliteitsslag gemaakt op het beschermd wonen. Wij zagen dat daar lang niet altijd werd geboden waar de mensen behoefte aan hadden. En wij hebben een toetsingskader ontwikkeld samen met de cliëntvertegenwoordigers en met de aanbieders. En vastgesteld van waar moet dat beschermd wonen nou eigenlijk allemaal aan voldoen. En wat moeten aanbieders doen en wat voor kwaliteit moeten ze leveren om beschermd wonen aanbieder te kunnen zijn. We hebben het afgelopen jaar alle aanbieders opnieuw gecontracteerd. Dus we hebben de oude contracten opgezegd. We hebben het nieuwe contract voorgelegd. En de aanbieders zijn daar ook echt op getoetst. Dat betekent tegelijkertijd dat er ook een aanzienlijk aantal PGB-situaties zijn afgebouwd die niet voldeden aan de kwaliteit die verwacht mocht worden. Ofwel die niet in beschermd wonen vielen, maar wel in begeleiding plus een aanbieder konden zijn. Dat betekent in zijn totaliteit dat er toch een forse uitstroom is geweest uit het beschermd wonen. Wel in relatie tot begeleiding plus. Dus het totaal aantal mensen, dat is niet in zijn totaliteit afgenomen. Maar er is wel uit de beschermd wonen setting heeft er echt een omslag plaatsgevonden. We hebben op dit moment voor beschermd wonen 9 aanbieders voor deze regio. Waarvan wij ook kunnen zeggen, nou die voldoen ook aan de kwaliteit en die leveren ook wat zij horen te leveren. Of waar deze doelgroep behoefte aan heeft. En voor begeleiding plus zijn dat die 9 aanbieders plus 4 aanbieders die alleen maar begeleiding plus, dus alleen maar de intensieve woonbegeleiding leveren. Met 2 die nog moeten aantonen dat zij aan alle voorwaarden voldoen en dan worden zij ook toegelaten. Het afgelopen jaar hebben wij dus vooral besteed aan het doorvoeren van die transformatie. Dus het opnieuw contracteren van de aanbieders. En we hebben veel tijd besteed aan de opbouw van onze eigen PIL-organisatie na de ontvlechting. En wat daarvoor nodig was ook om een goede afspraak te maken met de gemeente Helmond. De gemeente Helmond krijgt, omdat zij centrumgemeente zijn voor beschermd wonen, krijgen die de middelen, die krijgen het budget. Dus die betalen ook de zorgaanbieders van beschermd wonen en begeleiding plus. Dus die willen ook zelf eigenlijk aan het roer staan van voor welke cliënten gaan wij betalen. En zijn dat dan ook echt cliënten, hebben die dan ook de indicatie. En die willen ook zelf die indicatie stellen. Tegelijkertijd willen de PIL-gemeenten natuurlijk ook zelf hun verantwoordelijkheid nemen voor de eigen inwoners. En hebben ook alle gemeenten wettelijk de opdracht om de toegang te regelen tot beschermd wonen. Dus het was gewoon echt nodig om met Helmond hele goede afspraken te maken over hoe gaan we dit nou samen doen. Kunnen we daar een gedeelde verantwoordelijkheid voor maken in het belang van de cliënt. Dus goede afspraken te maken met wat doet Helmond, wat doen de PIL-gemeenten. En als het nodig is om op te schalen, af te schalen, naar reguliere WMO en naar beschermd wonen. Wat maken wij daar dan voor afspraken over? En dat gaat dan om, dus om de middelen. Hè. Wie betaalt welke zorg? Het gaat om de indicatiestelling. Wie doet dat? Voor welke cliënten? Het gaat om doorverwijzen. Wat als een cliënt in Laarbeek zich meldt, maar een beschermd wonen nodig heeft, die eigenlijk door Helmond dan ook geïndiceerd moet worden. Hoe gaan we dat regelen? de woon- en de ouderinitiatieven. Dat zijn de wat geclusterde woonvormen waar mensen wonen die begeleiding plus ontvangen. Privacy is natuurlijk een heel belangrijk punt. Je mag niet zomaar informatie uitwisselen over cliënten. Daar moeten zij zelf ook toestemming voor geven. En communicatie met elkaar. Daarover hebben wij het afgelopen jaar afspraken gemaakt. Goede afspraken gemaakt, mag ik wel zeggen. Waarbij we wel de cliënt centraal hebben gesteld. De cliënt mag geen last hebben van het feit dat we zeg maar hebben besloten uit elkaar te gaan en van de ontvlechting. Het moet gewoon een naadloze en goede overgang zijn. En die zorg moet gewoon op een goede manier en snel geregeld kunnen worden. Onafhankelijk van waar de cliënt woont. We hebben afgesproken dat we een snelle vraagverheldering doen op het moment dat iemand zich meldt. Dat binnen een week duidelijk moet zijn of het gaat om een vraag rondom beschermd wonen of begeleiding plus. Dus die door Helmond bekostigd moet worden. En op het moment dat dat duidelijk is, stel het is een inwoner van de gemeente Laarbeek. Het gaat echt om een beschermd wonen situatie. Dan is Helmond degene die de indicatie stelt. Nou, dat gebeurt dan via een warme overdracht naar Helmond. Zodat niet de cliënt van het kastje naar het volgende loket wordt gestuurd. Uiteraard met inachtneming van de privacyregels. De werkwijze die we hebben bepaald is dat als de situatie helder is, nou dan is het makkelijk. Hè. Dan is het of Helmond of de Peelgemeente zelf die de indicatie stelt. Als de situatie onduidelijk is, daar hebben wij een soort toetsingskader voor gemaakt. Hoe kun je nagaan, welke vragen moet je stellen aan de cliënt om te weten wat de situatie is en bij wie de indicatie en de bekostiging thuis hoort. Daarover hebben de consulenten van de betreffende Peelgemeente en de consulenten van Helmond dan met elkaar overleg. Als het nog steeds niet duidelijk is, dan kunnen ze ook samen eventueel op huis bezoek gaan en samen die beslissing nemen van is het beschermd wonen of begeleiding plus of is het toch reguliere WMO. En dat zij weten elkaar te vinden en dat zijn korte lijnen. Dat geldt ook voor de afschaling. Op het moment dat er cliënten zijn en Helmond zegt, nou, die wordt wel door ons bekostigd. Het is wel een indicatie beschermd wonen. Maar deze cliënt is inmiddels zover dat hij best wel in een zelfstandige of meer zelfstandige setting zou kunnen wonen. Met reguliere WMO-begeleiding. Waardoor wij niet meer als Helmond hoeven te betalen. Maar dat het gewoon een inwoner is die valt onder de reguliere WMO. Dan is er ook contact met het gebiedsteam in Laarbeek. En dan wordt dat in samenspraak besproken en besloten, waarbij er wel instemming moet zijn van de cliënt zelf. Dat heeft ook te maken met het feit dat indicaties beschermd wonen, die afgegeven zijn voor 2015, dat cliënten ook een overgangsrecht hebben van 5 jaar. En dat zij ook niet zomaar, zeg maar, dat je niet zomaar kan zeggen, nou wij vinden dit geen beschermd wonen situatie meer, al zouden wij dat nooit zomaar zeggen. Hè. Maar het is wel belangrijk dat de cliënt zelf ook instemt met het feit dat zijn indicatie dan wordt omgezet in een reguliere WMO-indicatie. Dus die afspraak is ook gemaakt. En vervolgens is afgesproken dat als een begeleiding plus of beschermd woningconsulent een reguliere WMO-voorziening nodig heeft, een woningaanpassing bijvoorbeeld of een vervoersvoorziening of HO, dat het dan valt onder gewoon de gemeentelijke WMO en dat dan ook de beoordeling plaatsvindt door het gebiedsteam in dit geval, dus binnen de gemeente Laarbeek. Resultaten en ontwikkelpunten. We hebben veel ingezet op die transformatie. Het afgelopen jaar heeft dat zijn beslag gekregen in die hernieuwde contractering en ook in die nieuwe afspraken met Helmond. Dit jaar is daar wat minder in energie, zeg maar, in de inhoudelijke doorontwikkeling van beschermd wonen gaan zitten. Vanwege deze andere prioriteiten. Maar we hebben wel gerealiseerd dat er een goede samenhang nu is tussen beschermd wonen en de reguliere WMO. Dat is in ieder geval echt iets wat we, waar we de vruchten van kunnen plukken. De op- en de afschaling die kan vrij naadloos plaatsvinden als dat nodig is. Een aandachtspunt is de instroom vanuit de jeugdhulp. Jongeren die 18 worden en mogelijk beschermd wonen nodig hebben. Die overgang, dat is een ontwikkelpunt waar we ook nog echt mee aan de slag moeten. Contractmanagement hebben we heel veel op ingezet het afgelopen jaar. Echt gekeken naar aanbieders. Wat doen jullie? Wat leveren jullie? Zijn dat ook de dingen die jullie moeten doen? En ze anders daarop aan te spreken als we denken dat er signalen zijn dat dat niet in orde is. Aandachtspunt is de uitstroom. Wat belangrijk is bij beschermd wonen. Op het moment dat je mensen in een meer zelfstandige positie wil brengen, dan heb je ook woningen nodig. Dan moet je ook iets organiseren rondom sociale inclusie. Landelijk is geconstateerd dat dat een belangrijk punt is. Mensen voelen zich vaak toch eenzaam of kunnen moeilijk aansluiting vinden. Dus dat is echt iets waar we nog de komende tijd ons verder op moeten gaan ontwikkelen. Om uiteindelijk de ambities waar te kunnen maken, zoals die ook landelijk door de commissie Dannenberg zijn benoemd. Van eigenlijk moeten mensen gewoon zoveel mogelijk thuis in de eigen wijk wonen. En moet het verblijf in beschermd wonen altijd een tijdelijke situatie kunnen zijn. De samenwerking met Helmond op dit terrein heeft goed gelopen. Tegelijkertijd zien we dat we in de PIL ook nog echt verder moeten werken aan opbouw van deskundigheid. Om ook straks de indicaties voor beschermd wonen zelfstandig te kunnen stellen zonder Helmond. Met het oog op de toekomst waar ik zo meteen op terugkom. En tot slot het nieuw bekostigingsstelsel wat ook er landelijk aan zit te komen vraagt ook om de ontwikkeling van een regionaal plan van aanpak. Afgelopen jaar heeft het Rijk gezegd gemeente ga aan de slag. Ga aan de slag met het ontwikkelen van regionale plannen met elkaar. En zorg dat jullie weten met elkaar wat je in de regio wilt gaan doen. Nou, wij hebben dat regionaal plan van aanpak even op een lager pitje gezet. Omdat we die andere prioriteiten hadden en al een hele slag gemaakt hadden. Maar dit is wel iets waar we in dit jaar echt ook mee voortvarend aan de slag moeten gaan. Landelijke ontwikkeling. Ja, de allerbelangrijkste is eigenlijk, en dat speelt al een tijdje, dat er gewerkt wordt aan een nieuw objectief verdeelmodel. Waarbij het centrumbudget verdeeld gaat worden onder alle gemeenten. Dus er zijn straks geen centrumgemeenten meer, maar elke individuele gemeente krijgt zelf het budget voor beschermd wonen beschikbaar. Dat wordt een integraal budget met de middelen voor maatschappelijke opvang. Dus ook daar verdwijnt de centrumfunctie die in dit geval Helmond heeft. En dat wordt samengevoegd met een deel van de WMO-begeleidingsmiddelen. En dat integrale budget moet er eigenlijk voor zorgen dat gemeenten individueel deze doelgroepen die speciale aandacht vragen, dat die geholpen kunnen worden. Dat is een beetje een moeilijk verhaal. Dat zou eigenlijk op 1 januari 2020 een feit moeten zijn. Wij zouden bij de meicirculaire dit jaar de budgetten beschikbaar krijgen. Maar het blijkt heel erg moeilijk om een objectieve verdeelsleutel te bedenken om de middelen die er zijn te verdelen naar alle verschillende gemeenten. Want je wilt niet vanuit het historische uitgaan van, je wilt niet uitgaan van het aantal klanten en de voorzieningen die er zijn, maar je wilt uitgaan van de behoeften. Nou, hoe ga je dat dan doen? Welke parameters gebruik je dan? Dat is al lastig. Maar wat ook meespeelt is dat er in de Kamer is gezegd dat een deel van de doelgroep beschermd wonen eigenlijk in de WLZ terecht zou moeten horen. De doelgroep die nooit meer uit zal stromen, die echt levenslang in beschermd wonen situaties zal blijven, die moet je eigenlijk niet met een participatiedoelstelling bij gemeenten onderbrengen, maar die zou je onder de WLZ moeten brengen. Het Rijk is nog steeds niet erin geslaagd om te bepalen welk deel van de doelgroep dat dan zal moeten zijn, wie dat precies zijn. En dat is nodig omdat op het moment dat die doelgroep overgaat naar de WLZ ook een stuk weer uit het uit de gemeentelijke uitkering wordt gehaald. En dan weet je dus niet op dat moment wat het budget is wat je ter beschikking hebt om je plannen te gaan maken. En de gemeenten hebben gezegd, nou, zolang het Rijk daarover geen uitsluitsel geeft en wij dus niet weten met welk budget wij kunnen gaan werken, willen wij dus eigenlijk ook die decentralisatie nog niet hebben. want dan beschikken we dadelijk over veel te weinig geld per gemeente om dit goed te kunnen doen. Dus dat betekent dat er niet op 1 januari 2020 die decentralisatie een feit is, maar het is nog steeds de ambitie van het Rijk om het wel zo snel mogelijk daarna te gaan doen. Ook de instroom vanuit het forensisch kader, dus vanuit detentie, is hierin belangrijk. Eigenlijk zijn er geen concrete goede cijfers beschikbaar van hoeveel zijn het er dan. En wat zijn de kosten die daarmee gemoeid zijn en hoe moet de gemeente daarmee gecompenseerd worden. En ook de instroom vanuit de jeugdzorg is nog steeds niet helemaal helder. Dus het Rijk heeft ook gezegd, wij gaan dit komend jaar inzetten op de monitoring van hele specifieke doelgroepen. En wij zorgen dat wij daar een goed beeld van krijgen, zodat ook gemeenten weten wat er op hun afkomt. Dat wil het Rijk allemaal gaan vormgeven in een meerjarenagenda die zij wil gaan afspreken met partijen, met de VNG en ook met de koepelorganisaties van de zorgaanbieders voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. En op die meerjarenagenda willen zij eigenlijk ambities en doelstellingen gaan formuleren rondom samenhang in de zorg, rondom het wonen. En rondom preventie en alles wat belangrijk is om dit hele domein goed vorm te geven. Dat zijn zaken die in het komend jaar verder uitgewerkt worden. Dan hopen wij ook weer in de positie te zijn om weer meer tijd op de inhoudelijke doorontwikkeling van dit onderwerp te gaan steken. En dan komt dit onderwerp ook ongetwijfeld op uw agenda in de komende periode weer terug. Ik hoop dat ik hiermee in ieder geval even een korte blik heb kunnen geven op de stand van zaken op dit moment in de regio en landelijk. En als daar nog vragen zijn, dan zal ik mijn best doen om die te beantwoorden.
Ik ga het rijtje langs. Wie heeft er vragen? De heer Van Delden.
Misschien zag ik het verkeerd, mevrouw Van der Wielen. Op dat overzichtje van mensen die beschermd wonen en begeleidend wonen van de gemeente en de Peelgemeente. Ik meende daar te zien dat het voor onze gemeente vele malen hoger was dan de omliggende gemeente. Ja, die, als ik die, dan zie BG Plus, voor Laarbeek is dat 11 cliënten, Deurne 3, Asten 2, Zomer 4.
Dat is,
en dan kijk ik bij BW, dan zie ik voor Laarbeek 19, Geemend Bakel 1, Deurne 5. En daar vroeg ik me af, hoe komt dat hier zoveel hoger is als in de gemeente om ons heen? Is daar een verklaring voor of?
Ja, ik denk dat het schema niet helemaal goed geland is op deze sheet. De kolommen zijn een beetje verschoven. Waar u naar moet kijken als het gaat om het aantal unieke cliënten, dat is de achterste kolom. Dus daar ziet u voor Laarbeek 21 staan. En dat is bij de zorg in natura. En u ziet 0 bij PGB staan. Dus,
ja, maar dat zijn alle unieke cliënten bij elkaar opgeteld. En dan, als ik dan kijk bij Geemend Bakel, dan zie ik voor vervoer 35 cliënten. Maar dat is heel wat anders natuurlijk als BG of BW.
Ja, die tabel is verschoven. Dus de eerste rij cijfers hoort eigenlijk bij begeleiding groep plus. En dat is dagbesteding. Dat is de verstrekking dagbesteding. En die kan, die is in Laarbeek, zijn er dat 11, dus 11 cliënten. Nee, niet 11 cliënten, er zijn 11 verstrekkingen, 11 indicaties afgegeven voor dagbesteding.
En voor Asten 2 en Deurne 3 en Zomer 4, dat klopt dan toch?
Ja, als het gaat om zorg in natura. En de bovenste kolom, daar ziet u ook nog de PGB verstrekkingen staan en die gelden niet voor Laarbeek. Hier wordt alleen zorg in natura geleverd.
Ja goed, dat vroeg ik me even af. Dat viel me even op.
Ja, maar dat
is dus door een verschuiving, zegt u.
Ja, dat is inderdaad de laatste kolom. Dat zijn het aantal cliënten waar het om gaat.
De heer Brouwers.
Ja, ik heb Ja, wel een vraag, maar allereerst een mening over het feit wat hier nu gepresenteerd wordt. Is namelijk dat ik constateer dat het jammer is dat we niet als speel 6.1 werken. Want nu wordt PL 5.1 gaan we werken en dan werken we samen met Helmond. En dan moeten allerlei verbanden, zoals je hebt hier opgeschreven, consulenten die samen dingen moeten gaan doen, op pad moeten gaan. En daardoor het efficiënte karakter van een organisatie van PL 6.1 helaas niet hebben. Maar goed, zo kijk ik er tegen, dus dat wil ik dan wel even mededelen. Ik heb nog wel een vraag over dat de WLZ, de wet langdurige zorg, zitten daar ook psychische en psychiatrische patiënten? Zitten die daar, vallen die daar of kunnen die daar ook onder vallen?
Dat is het punt. Dat kan niet onder de WLZ. Dat moet mogelijk gemaakt worden. En dan kan er een instroom plaatsvinden van deze doelgroep naar de WLZ. Maar dat is de grondslag psychiatrische problematiek, die is met de WMO overgegaan naar de gemeente.
En dat mogelijk maakt, dat gebeurt nu door het Rijk? Of die gaat dat onderzoeken en dan komen daar richtlijnen uit ofzo? Of hoe moet ik dat zien?
Ja, het Rijk die gaat daar onderzoek naar doen. Maar goed, dat loopt al een tijdje. Dus ze slagen daar nog niet heel erg goed in om dat goed in beeld te krijgen. Van welke mensen zijn dat dan? Wat zijn nou echt de mensen die geen perspectief meer hebben? Want daar gaat het dan om. En ja, dat is een lastige. Wij gaan er zelf vanuit dat de doelgroep die bijvoorbeeld bij Savant en de Zorgboog zit, dat zijn veelal, wij noemen dat de sector vreemden. Dat zijn mensen die eigenlijk van oorsprong een psychiatrische grondslag hadden, maar die ook gewoon op leeftijd zijn en daar allerlei andere beperkingen en klachten krijgen en daardoor verpleging en verzorging nodig hebben. Die belanden dus uiteindelijk in een verpleeghuis. En daarvan wordt gezegd van nou, dat is eigenlijk een groep die je gewoon bij verpleging en verzorging of in de WLZ moet laten instromen. Want die psychiatrische grondslag is eigenlijk niet meer zo heel dominant. Maar hoe bepaal je nou wie er wel onder valt en wie er niet? Hoe dat perspectief is? Nou, dat is een moeilijke afweging. En daar zijn ze nog niet uit.
De laatste vraag. Het is een historisch iets, hè, dat op een gegeven moment begeleid wonen ontstaat. Toevallig is er ergens een woning en daar komen dan cliënten in of patiënten, net hoe je het noemt, uit andere dorpen of andere gemeentes. Hoe gaat dat met de verdeling van de geldmiddelen? Wordt er gekeken naar de woonplaats of wordt er gekeken naar waar ze oorspronkelijk van thuis waren? Want ik hoor ook zeggen, ja, ze moeten eigenlijk een eigen wijk of een eigen woning. Maar wat is dan eigen? Is dat dan het begeleidend wonen waar ze ingeschreven staan? Of hoe gaat het dan? Want het kan zo zijn dat er dan verschillen ontstaan door toevalligheden. Dat er misschien een paar huizen bijvoorbeeld in Labeck meer zijn dan in Gemert of andersom. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar.
Met de nieuwe objectieve verdeling. Ja, dat is het punt. Dat wil eigenlijk niemand. Dat op basis van zeg maar historische gegevens zo gaat plaatsvinden. Dus er worden andere parameters gezocht. Bijvoorbeeld het aantal indicaties wat er is. Of de mate van medicijngebruik. Of dat type ook in combinatie met de aanwezigheid van het percentage van mensen met schulden. Want deze doelgroep, ja, die heeft daar heel vaak mee te maken. Dus dat zijn allemaal parameters die gebruikt worden in de ontwikkeling van dat verdeelmodel. Maar daar vindt dus ontzettend veel discussie over plaats, kunt u zich wel voorstellen, tussen gemeenten en vooral tussen centrumgemeenten en regiogemeenten over wat de juiste parameters zouden moeten zijn.
De heer Waes.
Ik heb eigenlijk maar één vraag als het gaat over indicatiestelling. Dus daar gaat het over welke cliënten toegang krijgen tot voorzieningen. Zit dat dan landelijk toch wel ongeveer allemaal op één lijn? Of wil zeggen dat klanten die in het Helmondse zitten of in het Labeekse zitten met dezelfde problematiek als klanten in Eindhoven, dat die evenveel ruimte hebben om toegelaten te worden tot voorzieningen?
Elke gemeente mag in feite zelf de toegang bepalen. Elke gemeente en vooral de centrumgemeenten zijn de afgelopen jaren heel erg bezig geweest met die transformatie van beschermd wonen. Alhoewel ik moet zeggen dat wij daar wel in voorop liepen. Dat betekent dat iedereen ook zelf zijn eigen categorieën heeft gemaakt. Hè? Dus het is niet zo dat in een andere gemeente ook bijvoorbeeld de begeleiding plus categorie bestaat. Dus je kunt wel hier in de regio met elkaar afspreken. Dat hebben we ook gedaan ter geruststelling, misschien ten aanzien van meneer Brouwers. We hebben heel goed met elkaar afgesproken dat we in onze 6 gemeenten dezelfde producten hebben. Dus allemaal ook begeleiding plus. Dus onderling is dat goed uit te wisselen. Maar op het moment dat een cliënt zou zeggen van ik wil in een hele andere regio gaan wonen, dan zal daar de centrumgemeente opnieuw gaan kijken van is die bij ons A wel op zijn plek? Heeft die hier wel het ondersteunende netwerk om goed te wonen, maar ook in welke categorie, in welke voorziening komt die bij ons terecht? Want dat verschilt per gemeente, per regio.
Daarmee zegt u eigenlijk dat het financiële belang heel erg verbonden zit met indicatiestelling. Toch?
Ja, hoe bedoelt u dat precies?
Nou ik zeg ja, wel ja. Maar... Als we het hebben over budgetten, als we het hebben over van wat hebben we er voor over, wat heeft de centrumgemeente, wat krijgen we binnen, wat willen we uitgeven? Op het moment, het enige sturing die we hebben zijn als het ware indicatiestellingen. Op het moment dat we indicaties wat zwaarder gaan leggen, dan kunnen we de aantallen omlaag brengen. En ja, ik zie u heel bedenkelijk kijken, maar uiteindelijk komt het daar natuurlijk wel op neer.
De definitie van beschermd wonen, dat is op zich wel een landelijke definitie waarvan elke centrumgemeente of elke regio die wel volgt. Hè, van wat verstaan wij nou onder beschermd wonen in de meest zuivere definitie. Dan gaat het echt om die doelgroep wat ik net heb laten zien. Als het gaat om de hele transformatieslag eromheen, dan verschilt dat wel per gemeente. En dan is het wel van belang van... Is dat dan iemand die tot die doelgroep hoort en willen we die wel of niet hebben? Er speelt wel een discussie tussen regio's, zeg maar, van willen wij klanten of cliënten, inwoners vanuit andere regio's naar ons toe halen? Willen wij dat die hier bij ons komen wonen? Want dat drukt inderdaad op het budget. En het budget wil je vooral voor je eigen inwoners. Hè. De meeste gemeenten willen dat vooral voor hun eigen inwoners besteden. En daar zijn landelijk inmiddels afspraken over gemaakt tussen centrumgemeenten. Omdat wordt gezegd, je mag ook nooit blokkeren dat inwoners van de ene naar een andere regio verhuizen. Aan de andere kant, het moeten wel zuivere redenen zijn waarom mensen in een andere regio gaan wonen. En al te vaak is in het verleden gebleken dat dat vooral redenen waren die de belangen van aanbieders dienden. Om het toch maar eens plat te zeggen, maar dat was wel het geval. Er staat een locatie leeg of wat dan ook. En dan is de vraag of de inwoner ermee gediend is om in die regio te gaan wonen.
Gebreide toelichting geeft u mij eigenlijk gelijk. Dank u wel.
Nee, dan ga ik daar afstand van nemen, want die conclusie is niet terecht. Want we gaan straks kijken, we gaan criteria en dus niet aan de hand van de budgetten. We gaan zeggen wat er nodig is. Nee. Dat is, wat spannender wordt, is wat de heer Brouwers zegt. Dan komt hij met een initiatief in Laap. Ik zeg, ik heb hier een drietal woningen, die wil ik graag gaan ontwikkelen. En die wil ik, want die mensen komen ingeschreven staan hier in Laabeek. Dat worden onze inwoners. En die brengen een verplichting met zich mee. En dan zullen we niet nalaten om die er ook te verzorgen. Daar boten bij de vis. Hè. Maar dat is minstens spannend. Ik heb het in de raad ook al eens aangegeven dat ik initiatief neem voor een gezinshuis hier heb gesproken. En ja, ga maar eens een gemebakel kijken of zo. Want ja, budgetten, moeilijk. Dat kan dus niet gebeuren. En daar heb ik ook de raad goed in verstaan. Ja, dat mag eigenlijk ook niet gebeuren. En een andere nog, dat is... Is dit nu eigenlijk beschermd wonen of begeleiding plus of is dit WLZ? Dat is nog minstens zo belangrijk, want de WLZ staan wij niet voor aan de lat natuurlijk. Dat zijn nog spannender. Ik verwacht niet zo groot, want Er zou geen algemene kaders komen, maar het zit hem in de differentiatie die je aan kunt brengen in verzorgingsproduct. Je hebt beschermd wonen en wij hebben begeleiding plus. Daar zit een differentiatie in, ook wat betreft tarieven. Uitgangspunt is en blijft, en toets u als raad, toets je mij daar vooral ook op, hè, dat we kijken naar de behoeften van onze inwoners en dat we daar goed aan voldoen. En dan krijg ik de opdracht mee om dat te doen binnen bestaande budgetten. Dat zal inderdaad een uitdaging worden, maar we gaan er niet naartoe redeneren, laat ik het zo zeggen.
De heer Verschuren.
Ja, dankjewel voorzitter. Ja, ik vind, ja, als je dit verhaal hoort, ik zit een beetje in een spagaat. Waarom? Als je hier naar kijkt en je hoort de discussie op dit moment. We praten over procedures, we praten over geld, we praten over... dat is een ontwikkelpunt, daar moeten we nog mee aan de slag. Of dit stond op een lager pitch en daar gaan we nog mee aan de gang. Ja, dit komt pas 2020, maar het is allemaal zo onduidelijk. Ja, laten we maar voorzichtig zijn en we gaan maar wat beter monitoren. En dat snap ik allemaal, hè? Zeker als raadslid waar we ook op de centen moeten letten. Maar ik praat hier over 21 inwoners van Laarbeek. Ik praat hier over 254 inwoners van onze regio. Dus eigenlijk heb ik maar één echte vraag. En is het voor deze cliënten nu ook echt beter geworden wat er veranderd is? En gaan deze cliënten nu ook beter geholpen worden met wat er allemaal gaat veranderen in de toekomst? En hoe kunnen we dat gaan borgen? En ja, de discussie en de zorg die we hebben over geld, die is er, hè, ongetwijfeld. Die heb ik ook. En daar moeten we het ook zeker over hebben. Maar het is eigenlijk heel kwalijk dat we de focus vooral daar hebben. En dat we het niet hebben over die 21 mensen. Ik zou eigenlijk, kan niet uit privacy en noem maar op. Maar eigenlijk zou ik het liefst die 21 mensen hier vragen. Wat vinden jullie ervan?
Ja, Het spijt me als ik de indruk heb gewekt dat we het alleen over processen of procedures hebben. Ik ben in mijn verhaal begonnen met, we wisten eigenlijk niet wat op ons afkwam. Dus we zijn begonnen met er op de inhoud in te duiken. En dat hebben we heel interactief gedaan met zorgaanbieders, maar ook cliëntvertegenwoordigers. We hebben veel bijeenkomsten gehad waarbij de inbreng van cliëntvertegenwoordigers ook heel belangrijk was. We hebben een fysieke overlegtafel, beschermd wonen, waar ook cliëntvertegenwoordigers bij zitten. Ook een vertegenwoordiging van de ouderinitiatieven. Dat zijn ouders die zelf een wooninitiatief voor hun kinderen hebben gemaakt. En die zijn ook bij elke stap betrokken. We hebben ook daar bijvoorbeeld een onderzoek naar laten doen. Van wat is het de toekomst van die ouderinitiatieven. Je ziet dat ouders worstelen met het feit dat ze zelf ouder worden. En moeilijker die al die taken op zich kunnen nemen. En zelf ook aan het nadenken zijn van hoe willen wij dat dan gaan doen in de toekomst. Dus die inhoud, daar hebben wij echt heel erg veel tijd aan besteed. En dat was ook wel waar wij mee voorop liepen in de regio. Hè. Dat is de slag die omliggende regio's, om het zo maar te zeggen, nog aan het maken zijn. Het afgelopen jaar is wel heel erg inderdaad gaan zitten in de opbouw van goede werkprocessen als gevolg van de ontvlechting en de contractering. En dat lijkt dan misschien heel erg technisch. Aan de andere kant hebben wij gezien wat er soms gebeurt met mensen die in handen komen, zeg maar, van bepaalde aanbieders die dus echt niet aan de kwaliteit voldoen. En dan lijkt dat een technisch verhaal van we toetsen. Hè? We hebben een toetsingskader en we kijken naar voldoet die wel aan alles wat wij hebben opgeschreven. Maar daarachter gaat wel schuil dat wij zorg hebben juist voor die inwoner die heel makkelijk... doelwit is, zeg maar, van sommige aanbieders die het wat minder nauw nemen met de zorg die deze groep eigenlijk heel erg nodig heeft. En waar wij dus eigenlijk pal voor gaan staan om het te bewaken dat die kwaliteit ook echt wordt geleverd. Dus die inhoud heeft op die manier wel echt de aandacht gekregen. Maar de inhoudelijke beleidsontwikkeling dit jaar wat minder. Maar daar hadden wij gelukkig, konden wij ook teren op... 2 jaar wel een intensieve, precies een voorsprong in de beleidsontwikkeling. En dat is waar we nu weer op door willen gaan pakken.
Aanvullen nog, de heer Verschuren.
Heb je hiermee het gevoel dat we dan het nu beter doen, of tenminste net zo goed doen als hiervoor? Dat is vraag 1. En 2, met die ontwikkeling die eraan zit te komen, die zorg die je denk ik ook terecht uit, heb je ook het gevoel dat we het goed kunnen blijven doen. He, want we worden nogal op allerlei fronten gemangeld. En de wethouder geeft het net ook al aan. Ja, er zijn allerlei ontwikkelingen waardoor je eigenlijk misschien rationeel andere keuzes, andere adviezen maakt dan dat je eigenlijk gewoon ja, humaan gezien zou kunnen doen.
Er doen zich inderdaad allerlei ontwikkelingen voor, maar het is niet leidzaam afwachten. Dus Trudy is nog vrij bescheiden, maar we hebben inderdaad eerder ook, en dat wel, is in goed overleg met Helmond gegaan, wel heel dit traject, met name op de inhoud, wel goed vorm gegeven. Doen we het beter? Dat is moeilijk te beoordelen. We hebben op zijn minst een idee van wel, maar of wij dat nu hebben, dat is minder belangrijk. Het gaat om die mensen, hè, hebben die ook dat idee? Ik weet wel dat voor een aantal mensen, we hebben dat in de kranten kunnen lezen, doordat we er meer op zijn in gaan zoomen, met name in Helmond, de situatie er beter op is geworden. Dat durf ik echt wel stellig te zeggen, want die aanbieder is inmiddels verdwenen. Er is nieuwe zorg voor in de plaats gekomen. Er is heel veel aandacht uitgegaan naar een warme overdracht, ook naar nieuwe aanbieders. En dat is allemaal op de achtergrond gebeurd, daar hebben die cliënten weinig van gemerkt. En nogmaals, het is niet leidzaam afwachten op wat er komt, maar het Rijk laat wel een heleboel open. En laten we niet vergeten, het Rijk heeft eerder toe besloten om een beddenreductie plaats te laten vinden in de psychiatrie. 30.000 plekken intramuraal. Ja, die mensen die lossen niet op, zoals de sneeuw in het voorjaar. Die blijven natuurlijk ergens en die moeten wij oppakken. Dat zullen we ook doen, maar die moeten wel opgenomen worden hier in de wijk. En het absorptievermogen van de wijk, want we hebben het niet alleen over deze inwoners, maar ook over de wijk waarin die komen wonen. Deze mensen die vragen om veel aandacht. Dat lukt ons niet als gemeente, dat lukt die mensen met hun begeleiders niet, maar dat vraagt iets van ons allemaal, van onze inwoners. Want dat zijn ook onze inwoners, maar ja, die zaten voorheen, ik zeg dat met veel respect, ergens ook in een vertrouwde en een rustige omgeving, een aantal in ieder geval, en een veilige omgeving. En de wereld is niet voor iedereen even veilig. Ja, daar moeten wij toch naar acteren.
De heer Strijbers, had u vragen? Nee, mevrouw Verrijken niet. De heer Van Bree.
Dank u. Als ik de cijfers interpreteer en ik hoor het hele verhaal, dan zijn deze cijfers zijn eigenlijk ook een beetje gebaseerd op toevalligheden waar op dit moment aanbieders al zitten. Dat maakt eigenlijk hoeveel indicaties begeleid wonen en begeleiding plus al wordt aangeboden. Interpreteer ik dat zo goed? Want ik weet ook dat bijvoorbeeld bij Stichting Maatschappelijke Opvang in Helmond, dat daar ook heel veel mensen uit Laarbeek gehuisvest zijn, omdat er in het verleden hier geen aanbieders waren, zitten er gewoon heel veel mensen uit onze gemeente in de centrumgemeente. Dus daarom kunnen we deze cijfers eigenlijk volgens mij nog niet goed interpreteren. Klopt dat?
Als het gaat om beschermd wonen, dan klopt dat, hè? Want dat is in feite maar één cliënt. En er zijn ook geen specifieke beschermd woonvoorzieningen in Laarbeek. Die heb je vooral in Gemert-Bakel, zeg maar, vanuit de uitstroom in Boekel. Hè? Dat is een hele belangrijke factor. Mensen blijven dan toch als ze uitstromen in de buurt wonen. En Helmond natuurlijk. Als het gaat om begeleiding plus, dat is nou echt een nieuwe vorm van ondersteuning. Die je in feite in elke woning kunt leveren. En dan gaat het erom, vind je ook de aanbieders en willen die daar ook goed doen. Ik weet dat er in Laarbeek het afgelopen jaar een initiatief is gekomen vanuit een van de aanbieders. Een wooninitiatief. Het is dus geen belemmering om dat te doen. Het is niet zo dat wij producten hebben die we alleen maar betalen omdat er een voorziening staat. Wij willen juist de omgekeerde beweging maken. Waar mensen willen wonen, daar moet je de zorg gaan brengen. En dat doen we met die begeleiding plus. Maar een ander punt is natuurlijk ook de woningen. Heb je de woningen waar mensen naartoe kunnen uitstromen? En dat moeten betaalbare woningen zijn voor deze doelgroep. Daar zit wel een opgave, zeg maar, in de komende jaren.
Maar als ik het dan goed begrijp, dan is die begeleiding plus is eigenlijk een vorm, het eerste scheiden van wonen en zorg. Dus je zou eigenlijk ook kunnen zeggen van het is eigenlijk gewoon een vorm van begeleid wonen.
Ja, begeleid wonen, daar zou je ook onder kunnen laten vallen een project wat hangt aan één zorgaanbieder. En als mensen daar komen wonen, dan nemen ze de zorg af van die zorgaanbieder. Hè? Zoals dat in de wooninitiatief ook vaak is, waar wij vooral voorstander van zijn, is dat mensen gewoon wonen op de plek waar zij willen wonen. In de omgeving die hen daar helpt om daarin goed te participeren. En dat de zorgaanbieder de zorg daar naartoe brengt. En dat is bij voorkeur onafhankelijk van de zorgaanbieder. Dus het scheiden van wonen en zorg is daarin wel de meest wenselijke optie.
Maar je zou dus bij die begeleiding plus, als ik het gewoon... Dan zou ik dus ook niet meer hoeven spreken van beschermd, een andere vorm van beschermd wonen. Maar dan zou je het eigenlijk kunnen ontmantelen tot begeleid wonen. Alleen dan in een andere vorm die we met elkaar georganiseerd hebben.
Hè? Ik al zei, het is een definitie kwestie. Hè? Wat versta je onder beschermd wonen als iemand ergens woont, maar krijgt vrij intensieve begeleiding daarbij. Hè? En geen 24 uur toezicht, maar wel vrij intensieve begeleiding. Dan zou je dat kunnen beschouwen in letterlijke zin als een vorm van beschermd wonen. Maar niet volgens de definitie.
Dan vond ik... Maar ik stelde de vragen over de cijfers ook voor de commissie om dat we ons eigen gewoon bewust zijn. Dat een hele hoop van die cijfers dus gebaseerd zijn op aanbieders die er nu al zijn. En eigenlijk helemaal niet zoveel zegt over wat wij als gemeenschap nodig hebben. Want er zijn er mogelijk veel meer, maar die zitten al ergens anders door de historie gegroeid. Wat ik wel heel benieuwd naar ben is van... Hoe gaan we op dit moment om met die scheiding van langdurige zorg en wonen en het beschermd wonen of de begeleiding plus variant? Omdat als de budgetten tekort schieten, is het natuurlijk heel aanlokkelijk. En ik zie dat af en toe op andere terreinen gebeuren waar we het hebben over bijvoorbeeld dementie. Waar dat eigenlijk al in een vrij vroeg stadium ooit wordt gezegd van nou... Je moet naar de WLZ toe, terwijl dat nog maar de vraag is of dat mensen daar zelf al klaar voor zijn. Of dat die behoefte of de noodzaak er op dat moment al toe is. Maar dan wordt de noodzaak eigenlijk veel meer toch financieel gedreven. Daar zie je die beweging links-rechts wel ontstaan. Hoe zit dat binnen beschermd wonen? Want daar zitten dezelfde, vergelijkbare mensen zitten op dit moment ook op allerlei beschermd woonplekken die er nooit meer vanaf komen.
Ja, als het gaat om de beweging naar de WLZ toe, ja, die mogelijkheid is er gewoon nu niet. Hè, simpel. Dus het is allemaal van de gemeente. Dus de enige vraag is het voor de kosten van Helmond of is het voor de kosten van de regio gemeente? En daarover hebben we gewoon goede inhoudelijke afspraken gemaakt. Hoe je inhoudelijk kijkt naar de vraag die een inwoner heeft. En op basis daarvan wordt de indicatie gesteld. En dat gebeurt ook gezamenlijk. Dus dat is ook, omdat je die afspraak hebt gemaakt, is daar weinig ruimte voor afschuifgedrag. Want en de cliënt moet instemmen met het loslaten van de indicatie beschermd wonen. En de PIL-gemeente moet instemmen in het overnemen naar de reguliere WMO. Dus ja, het kan nog gebeuren dat een PIL-gemeente zegt, ja, om financiële redenen doe ik dat niet. Maar ja, dan zou je ook een enorme discussie met Helmond krijgen. Die hebben we tot nu toe in ieder geval niet gehad. Dat verloopt niet in die sfeer. Dat wordt echt gekeken naar wat heeft die cliënt nodig.
Dan heb ik het nog over het overgangsrecht, begreep ik. Als je voor 2015 een indicatie had, dan hou je hem in ieder geval 5 jaar. Volgens mij heb ik voorafgaand ook al allerlei overgangsrechten voorbij horen komen. Dat mensen toch langer gebruik mochten maken. Maar dat wordt dan elke keer opnieuw aangepast. En dan geldt het laatste overgangsrecht waar dat we met elkaar hebben afgesproken.
Ja, dat overgangsrecht van 5 jaar, dat is gewoon bepaald met de ingang van de WMO. Dat staat ook in de, dat is in de wet maatschappelijke ondersteuning ook vastgelegd. Dat is overigens het recht op de indicatie, dus op de zorg die verbonden is aan de indicatie beschermd wonen. Dat wil ook niet zeggen dat dat dezelfde zorgaanbieder moet zijn voor 5 jaar. Het geldt ook niet voor het PGB. Dat was een 1-jarig overgangsrecht als het gaat om de verstrekkingsvorm. Maar het recht op de zorg die verbonden is aan indicatie beschermd wonen, dat is een overgangsrecht van 5 jaar. Dus dat loopt af in feite eind 2019.
En dan heb ik nog één vraag over de mix. Hè? Want ik hoor die geluiden voor het heel vaak. Hè? Psychiatrische problemen zijn uitgedoofd. Dus het kan bij een regulier aanbieder geleverd worden. Of iemand met een verstandelijke beperking. Die zou dan ook daarin moeten stromen. En daar zie ik in de praktijk. Het zijn mooie verhalen, maar daar zie ik in de praktijk nog wel eens ooit wat problemen ontstaan. En ik zou eigenlijk willen vragen, van denk er eens over na of dat er ook niet bepaalde mixen van zorg geboden kunnen worden. Dat je bijvoorbeeld aan de ene kant wel vanuit de zorgverzekeringswet een basis aanbiedt. Maar wat ik zie, wat ooit goed werkt, is dat je dan bijvoorbeeld een aanvullende begeleiding nog in zou kunnen zetten, al heb je als tweede aanbieder, zodat je juist voor die specifieke problematiek, die ook ooit nog niet uitgedoofd is, of de beperking die blijft bestaan, dat je daar ook aanvullend zo'n team van verzorgenden of verpleegkundigen die daar worden ingezet, dat je die kunt versterken om juist ook dit soort problematiek beter te kunnen begeleiden. Ik denk dat dat alleen maar winst is voor onze inwoners.
Het is een hele mooie suggestie die we denk ik ook zeker mee moeten nemen naar het Rijk in hun worsteling over waar ligt de grens van de WLZ. Want dit zou een hele mooie oplossing kunnen zijn voor de doelgroep waarvan je denkt van nou, daar zitten juist nog de vraagtekens. Maar je kunt dat gezamenlijk oplossen. En de meerjarenagenda die het Rijk wil maken met de gemeente het komend jaar, daar zouden we dit punt zeker bij kunnen agenderen. Dus dank daarvoor.
Nog vragen vanuit de commissie? De heer Brouwers.
Nou, ik heb eigenlijk geen vraag meer, maar het is een vrij omvangrijk en ingewikkeld dossier. Ik denk voor veel mensen. Het lijkt me wel goed om dat toch regelmatig een keer terug te laten komen in deze commissie. Als die commissie straks nog bestaat, maar goed, dat zien we dan wel weer, maar in een ander verband. Maar er zitten heel veel haken in, want heb ik eigenlijk nog best veel vragen. Maar dan wordt het een beetje te lang allemaal, maar... Ik heb er wel behoefte aan, laat ik het dan zo stellen, om daar nog eens een keer uitvoerig over door te praten. Want er zitten heel veel punten waar we met z'n allen zorg voor hebben.
Ja, de discussie roept natuurlijk altijd meer vragen op. Dus ook duidelijk, hè, er moet nog ook heel veel verduidelijkt worden. Er komt nog heel veel informatie natuurlijk naar ons toe. Uiteraard blijft dat op de agenda staan en via het presidium komt dat natuurlijk ook gewoon weer terug. En anders komt het via de mededeling enzovoort weer bij ons terecht. Want het is wel goed dat dit goed gemonitord wordt.
Ja, kijk, met deze presentatie wilden we jullie ook meenemen. Want het is een beetje een worsteling, want zoals ook aangegeven door Trudy, is er nog een heleboel open vanuit het Rijk. Dus wat gewoon nog uitgekristalliseerd moet worden, datum van in januari 2020 schuift ook alweer op. Terwijl de vraag is, wat wordt dat dan? Dus ja, je moet ook aan zetten, we nemen u graag mee, maar je moet ook, wanneer doet het ertoe? Hè? Wanneer kunnen we echt zeggen, kijk, dit is het en hier kunnen we keuzes op maken. Maar goed, het is goed gehoord. Dus wanneer er behoefte aan bestaat, dan organiseren we dat. Ik wil tot slot nog gezegd hebben, hier betaalt wel, en de heer Brouwers geeft terecht, dan was het niet beter geweest met z'n zessen. Misschien wel, het had onze voorkeur. Helmond heeft om moverende redenen gekozen om het anders te doen. Inmiddels is dat anders. Ook weer wat aan verandering onderhevig en zien we toch meer richting peergemeente opschuiven inhoudelijk. Maar hier betaalt wel de samenwerking binnen de peergemeente zich uit. Want we hebben echt, ik hoop dat het jullie ook gebleken is vanavond, we hebben echt expertise in huis. Wat niet alleen in onze regio gezien wordt, maar ook bij het VNG weten ze ons wel te vinden als ze zeggen, hey, denk met ons mee. Omdat jullie toch op een aantal gebieden al veel dingen goed doordacht en opgepakt hebben. En dat tot slot, voorzitter.
Dan dank ik mevrouw Van der Wielen voor uw presentatie, voor het beantwoorden van alle vragen. En dan gaan wij door naar agenda punt